luistert naar Lekker Uitgelegd. Een podcast waarin Dennis Aai, dat ben ik, en Rick Ruland,
dat ben ik,
elke twee weken een uitleg geven bij een willekeurig onderwerp. Ik weet niet van tevoren wat Rick gaat uitleggen.
En ik heb geen idee wat Dennis heeft voorbereid.
Kortom, Lekker Uitgelegd is iedere twee weken een verrassing in je podcast-app. Rick, wil jij mij eens meenemen naar 26 december 2004?
Ik weet waar ik vijf dagen later was. Toen zat ik in Brussel.
Oké, maar ik wil vijf dagen daarvoor.
Ik denk dat ik weet wat je wilt zeggen.
Nou, dat is natuurlijk... Dat was de reden dat ik vraag om me mee te nemen naar die dag.
Wat was jij? Een tamelijk golfslagverhaal.
Ja.
Ik zat thuis, was in mijn vorige huis. En ik deed waarschijnlijk de tv aan of zo.
Ja.
En ik hoorde verontrustende geluiden van een tsunami die zich vanuit Indonesië, Sumatra.
Ja.
Naar een fikse aardbeving zich door het gebied van, tot aan Ceylon, tot aan Sri Lanka, India, Thailand.
Ja, eigenlijk de hele Indische Oceaan. Trok.
Vele slachtoffers heeft gemaakt.
Daar wil ik het met je over hebben.
Oh, niet wat grappig. Dat is niet het goede woord, wat grappig. Maar,
heel goed, scherp. Had je het mij gevraagd, dan had ik er misschien wel... Ik had er misschien wat langer over gedaan. Ik was op dat moment in Costa Rica. Wij woonden toen in Costa Rica. In de jungle. Mm-hmm. En ik kan me niet herinneren of ik nu heel direct van dat nieuws op de hoogte was. Of dat misschien wel... iets later tot mij kwam, omdat wij daar simpelweg niet heel veel nieuwsbronnen en dergelijke hadden. Maar ik kan me niet zo goed meer herinneren, eerlijk gezegd.
Je had geen mobiele telefoon?
Nee.
Schat ik in daar? Weinig zinvol, nee. Zonder allerlei masten?
Nee, dat hadden wij sowieso niet op de plek waar we woonden.
Had je een tv? Nee, ook niet.
Ook niet.
Radio?
Nee joh, ik had niks. Nee, ook niet.
Hoe kwam je de dag door?
Nou ja, wij liepen. Wij woonden ergens langs de kust in de buurt van Puerto Viejo in Costa Rica. En eigenlijk wat wij deden is, een aantal dagen in de week liepen wij van de plek waar wij woonden naar zo'n kilometer of 3 à 4 richting het dorpje Puerto Viejo. En daar had je nog zo'n, hoe heet het ook alweer, een post...
Kantoor?
Nee. Postkantoor.
Ja, heel goed. Moeilijk woord.
Een postkantoor. En daar gingen we dan echt naartoe om ten eerste nog de geschreven post te ontvangen. Die toen nog wel in de vorm van kaarten en brieven tot ons kwam. En wij ook wel verzonden nog in die tijd. En daar stonden een aantal computers in zo'n rijopstelling met zo'n inbelverbinding. En daar konden we dus wel het internet op en mails versturen. Dus het moet geweest zijn op het moment dat wij, denk ik, van onze plek waar wij woonden in de jungle naar Puerto Viejo trokken. Mm-hmm. Om daar weer even contact te maken met de bewoonde wereld. Dat wij op de hoogte werden gesteld van het feit dat de tsunami er was en geweest.
Ja.
Dus het was niet iets wat ik standtepede directement live in mijn woonkamer binnen zag komen, zeg maar, die golf.
Ik moet zeggen, ik weet... Het kwam er snel boven, hè, want ik zei eerst dat ik in Brussel zat met oud en nieuw.
Ja.
Maar Ik kwam al snel boven dat er inderdaad die zon... Nee, het was geen zondag.
Dacht dat je wilde zeggen die zondvloed.
Ja, die zondvloed ook. Nee, misschien was het wel een zondag. Die ochtend had ik... En ik denk veel mensen met mij, want zo zijn wij mensen. In ieder geval, niks menselijks is mij vreemd. Dat wij ook een honger kregen naar... Wat gebeurt er allemaal? En dat we beelden wilden zien ook. Ja. Want het was een tijd waarin...
Dat was zo indrukwekkend.
Veel meer mensen met camera's en... internet was... Ja, dat was al flink bezig. Dat ik ook heel benieuwd was van wat gebeurt er allemaal. Ja, en achteraf, als je ziet al die beelden die er van zijn... En hoeveel mensen er... 200.000 mensen zijn...
230.000
zijn er verdronken.
Ja.
Of zoek, of verdwenen.
Ja,
of...
in ieder geval niet meer onder ons.
Nee. Dus dat was, dat was de beroemde tweede kerstdag tsunami van 2004.
Ja, precies. Nou, je noemde net al meer dan 200.000 doden.
Mm-hmm.
Ik ga jou nu een verhaal vertellen over... eigenlijk achteraf gezien het feit dat van die 230.000 doden... er eigenlijk nog 62.000 niet hadden hoeven sterven.
Oh.
En ik ga je uitleggen hoe dat zit. Wat daar het verhaal achter is.
Oké. Okay.
We hebben het eerder in een podcast over vulkanen gehad. Over tektoniek en aardbevingen.
Ja.
En daar viel ook het woord of het begrip Ring of Fire.
Ja.
Nou, daar speelt dit zich ook af. De Ring of Fire. Weet je nog, kan je nog even kort uitleggen wat dat is?
Dat zijn...
Degene die de aflevering over de vulkanen gemist hebben.
Die ze dan zeker nog wel moeten gaan beluisteren. Ja. Dat is de... Zoals wij daar in die aflevering ook uitleggen. Onze aarde bestaat uit een aantal platen die op magma drijven, als het ware. Als stukjes brood op de tomatensoep, geloof ik. Die vergelijking maakte ik in die podcast.
Ja, en ook wel uiensoep doen. Oh ja. Met een stokbroodje op de uiensoep.
Ik vond de rode tomaten, de tomatensoep is rood en dat zag ik dan weer als een relatie.
Nou ja,
magma.
Ja, prachtig. Dat is nog mooier. Ja, je hebt gelijk.
En die schuiven heen en weer. En als dat schuiven heen en weer is dat ze elkaar tegenkomen, die platen. Dan schuiven ze tegen elkaar aan, botsen op elkaar. Nou, dat geeft aardbevingen en dat geeft verschuivingen. En die Ring of Fire, dat is eigenlijk de hele... Die omlijst als het ware de Stille Oceaan, de Grote Oceaan.
Ja, dat is eigenlijk de Pacifische platen. Als je het over die aardplaten hebt, die tektonische platen. En eigenlijk kan je zeggen dat die Ring of Fire... eigenlijk de rand van die ene plaat ongeveer behelst.
Dus dat gaat van Indonesië, Nieuw-Zeeland, de westkust van Zuid-Amerika, de westkust van Noord-Amerika, Japan hoort erbij.
Zeker, ja.
Enzovoort.
Beringstraat.
Filipijnen.
Nee, heel goed. Dat is een klein stukje... breuklijn die de andere kant op gaat richting Indonesië, die heeft er ook mee te maken. Want dat is ook eigenlijk waar deze tsunami het epicentrum zich bevindt.
Mm-hmm.
Die behoort ook aan de Ring of Fire. Dus het is niet exclusief die Pacifische plaat, maar het grootste gedeelte bestaat daar wel uit, die Ring of Fire.
Ja.
Oké, nou heel goed. Nou, op die breuklijn, zeg maar, hè, die Ring of Fire is één grote breuklijn, zo gezegd. Daar is een hoop vulkanische activiteit. De Krakatau bijvoorbeeld, hebben we het volgens mij ook over gehad. Hè, bekende eruptie, bekende vulkaan.
1888,
nou, als er een.
Als ik het goed
wat zeg je?
1888, als ik het goed heb.
Weet je het nog?
Ja, meen ik.
Dat soort dingen moet ik dan toch van papier lezen. Maar als je hem nog in je hoofd hebt, helemaal,
meen ik.
Helemaal top. Ja, nee, ik geloof
het. We horen graag mensen die een e-mail sturen naar lekkeruitgelegd@gmail.com. Of ik daar een fact-check had moeten
punt gescoord.
Ja.
Ja.
Mag ook.
Nou ja, als er zo'n breuk ontstaat op een plaats waar het water ondiep is, hè, want onder water kan op de zeebodem kan ook die platentektoniek zijn werk doen.
Mm-hmm.
Hè, platen kunnen ook onder of over elkaar heen schuiven. En eigenlijk is het korte verschuiven van die platen, of het er nou onder, de tegen of de boven schuift, die zorgt voor een aardbeving. En als dat gebeurt bij redelijk ondiep zeewater, dan kan dat een tsunami veroorzaken. Hè? En die tsunami, dan moet je dan weer zien als een muur van water die, als die op open zee ontstaat, eigenlijk ongemerkt over de open zee heen rolt.
Mm-hmm.
En vervolgens ook nog aan kracht toeneemt. Dus de hoogte van de golf, die wordt maar alsmaar hoger en opgezweept. En tegen de tijd dat hij het land bereikt, dan is hij eigenlijk op zijn top. En wellicht herinner je de beelden, en anders kan je YouTube, kan je daar de hele dag naar kijken als je wil. Hoe zo'n golf aan land komt. Hè? Want dat is allemaal vanuit de hotels en de diverse resorts. Is dat met veel camera's vastgelegd.
Ja.
En dat is een enorme muur van water die op je afkomt. Nou, tsunamis die komen vaker voor in die Ring of Fire. In de Stille of de Grote Oceaan of de Pacific. Dat zijn allemaal dezelfde namen. Of verschillende namen voor dezelfde zee. En dat stukje Indische Oceaan, hè, waar Sumatra in ligt. En dat gebeurde voornamelijk in de 19e eeuw. Kijk, nu hebben we het over 2004, wat een indrukwekkende tsunami was. En sindsdien is het eigenlijk redelijk rustig gebleven. Maar kijk je naar de vorige eeuw of naar de 19e eeuw, dan kan je er ook nog wel weer een aantal aanwijzen. En vooral in die 19e eeuw zijn er een heleboel tsunamis geweest. En 1883, ik heb hem hier staan, was de Krakatoa.
Oh, 1883.
Ja, dus okay. Je zat er 5 jaar naast.
Dan was er iets anders in 1888.
Maar bij dit spel heb je altijd een foutmarge van 5 jaar.
Ja, dus, vind ik ook.
Ja, dus 5 jaar erbij of eraf, dat maakt niet uit. Maar die Krakatoa tsunami, die was in 1883 en die kostte toen aan 40.000 mensen het leven. Dus goed.
Ook niet onaardig.
Nee. Kijken we naar recentelijk voor de tsunami van 2004. Dan is vermeldenswaardig nog zeker de tsunami die in 1960 opspeelde bij Chili. Dat is de beroemde Valdivia aardbeving. En ik weet niet of we die genoemd hebben in de vorige uitzending of in de aflevering over vulkanen, maar dat was wel de sterkste gemeten aardbeving ooit. Die Valdivia aardbeving. 9,6.
9,6.
Ja, dat is vergelijkbaar met de inslag van een meteoriet van tussen de 300 en de 700 meter diameter. Dus dat is echt een gigantische klap geweest. Nou, en na aanleiding daarvan, van die aardbeving in Chili en die tsunami, is men voor het eerst begonnen met het aanleggen van een uitgebreid sensorsysteem. En daar wil ik even met je naartoe. Een sensor die is in staat om schudding, beweging te meten. En daaraan vast kan je een alarmsysteem koppelen. En dan zou je in een gunstig geval vroegtijdig een tsunami of een aardbeving in kaart kunnen brengen en eventueel maatregelen kunnen nemen. Nou, na 1960, na die enorme aardbeving, is men begonnen in de Grote Oceaan om zo'n sensorsysteem aan te leggen. In de Indische Oceaan kwam dat niet, werd dat niet aangelegd. Goed om te weten. Ondanks dat het aanleggen van het hele systeem ongeveer 30 miljoen euro heeft gekost. Dan zou je denken, achteraf natuurlijk, hè, wij kijken altijd graag terug met de kennis van nu. En dan zou je zeggen, die 30 miljoen investeren had misschien miljarden kunnen besparen in 2004. Maar zoals gezegd, het is niet gebeurd. Zo'n systeem had de Indonesische slachtoffers waarschijnlijk niet kunnen behoeden voor de dood. Want de tsunami, het epicentrum, lag in het noordwesten van Sumatra.
Ja.
En daar zitten de Indonesiërs natuurlijk dicht op. Dus die zitten daar zo dicht op dat die waarschuwing, die werd eigenlijk door de werkelijkheid al ingehaald.
Ja.
Dus daar had het systeem niet voor. Had geen nut gehad. Want ze zouden sowieso overrompeld worden. Maar dat systeem had wel ongeveer de 35.000 slachtoffers die in Sri Lanka bijvoorbeeld hebben moeten betreuren. Mm. Die hadden we kunnen redden potentieel. Want voordat die golf vanuit Noordwest Sumatra naar Sri Lanka gaat, dan ben je zo alweer een aantal uren verder. En zo'n systeem kan binnen 3 minuten alarm slaan. En nou ja, tel maar uit wat je in die uren dat het nog nodig heeft voor zo'n golf om van Noordwest Sumatra richting Sri Lanka te komen, wat je dan al aan voorzorgsmaatregelen had kunnen treffen. Maar helaas, het systeem lag er niet. Dus die waarschuwing die kwam ook niet. Dus die 35 slachtoffers in Sri Lanka, die hebben we moeten betreuren.
Duizend. Ja. 35.000, hè? Niet 35.
Oh, ja, ja, precies. 35.000. Geldt ook voor de 15.000 in India. Hè? Die liggen ook aan die kant. De Thai, die hebben er 8.000 moeten betreuren. Maar die hebben ook geen baat gehad. Dankzij het ontbrekende waarschuwingssysteem. En ga zo maar verder. Dus eigenlijk die hele Indische Oceaanregio, die is overrompeld. Mm-hmm. Terwijl er in principe genoeg tijd is om te waarschuwen. Dat had gekund. Sterker nog, een paar jaar voor die tsunami van 2004 was er een zeer vooraanstaande meteoroloog in Thailand die de regering rapport had geschreven waarin hij de regering wees op de kwetsbaarheid van al die resorts en hotels langs de kust bij bijvoorbeeld Phuket. Er werd maar bijgebouwd en hij waarschuwde de Thaise regering voor een eventuele tsunami. Dat het een hele reële optie was als je naar de geschiedenis keek. En wat voor enorme gevolgen dat zou hebben voor die kwetsbare plekken langs de kust van Phuket.
Ja.
Hij drong aan op zo'nzelfde systeem als in die Pacifische Oceaan. Hij wilde alarmsystemen, sensoren in het water, op de zeebodem en sirenes en andere alarmsystemen om de waarschuwing te verspreiden. Ook wilde hij, was een dringend advies, om de resorts en hotels die uit de grond werden gestampt in Thailand veel meer landinwaarts brengen dan alsmaar bij die kust blijven bouwen, omdat dat gewoon een zeer kwetsbare strook is geweest.
Ja.
Nou, dat rapport belandde op de bureau van de regering. En als dank voor al die adviezen werd hij koud gesteld. Om het maar eens even op zijn Russisch te zeggen.
Zeker.
Hij werd vriendelijk bedankt. Hij kreeg als beloning een andere baan. En zijn aanbevelingen werden genegeerd en uit het nieuws gehouden. Want alleen het idee al dat zo'n tsunami schade zou aanrichten aan de kust zou toeristen alleen maar afschrikken. Dat was het standpunt van de regering. En die wilde juist, die had alleen maar baat bij zoveel mogelijk toeristen. Dus dit slechte nieuws, en dat konden ze helemaal niet gebruiken. Dus huppatee, die meteoroloog kon ophoepelen, mond gesnoerd en wegwezen met je rapport.
Hm.
Dit voorval zorgde er vervolgens weer voor dat de Thaise weerman die de leiding had op 26 september 2004... en de eerste uitdraaitje zag en besefte wat er aan de hand was en wat dat het een noodlottige dag zou worden, die las dat en uit angst voor de regering heeft hij het niet doorgegeven. Je heeft het verzwegen. Want hij was bang dat dat het hem zijn baan zou kosten.
Dus Thailand, hè?
Thailand, ja. Waar die 8000 doden.
Ja, ja. Maar het is natuurlijk ook een. Ook best een land dat zijn best doet om in de smaakgevallen te vallen bij toeristen en bij het buitenland. En van de week, wij luisteren op veel podcasts ook. Ik had een podcast waarin het over sportswashing gaat. Waarbij landen ervoor zorgen dat ze in de smaak vallen. Saudi-Arabië is zo'n land waar inmiddels de Formule 1
Qatar
zit.
Ja.
Qatar met de voetbal. Er is een golf associatie.
Ja, LIV.
Ja. Ja. Oh, die ken je? Ja, inderdaad.
Ja.
die is ontstaan. En Thailand heeft het ook gedaan. Want Thailand is niet een volslagen democratisch
land, zeker niet.
Zoals andere landen, dat zal ik het zo maar netjes zeggen. En die hebben hun best gedaan om de Thaise cultuur, eetcultuur naar andere landen. Het schijnt dat er heel veel van die Thaise restaurants in de rest van de wereld zijn gesponsord door...
Door de overheid, de Thaise overheid. Ja.
Heb ik gehoord, hè?
Ja, dat is een leuk beide, weet je.
Ja. Maar je mag geen, in ieder geval niks negatiefs gaan zeggen, want het kost toeristen.
Nee, ik pas op mijn woorden, zeker.
Nee, maar ook die meteoroloog dus niet.
Ja, die meteoroloog ook, maar ik ook. Want deze podcast die kan zomaar eens in Thailand
verboden worden.
Landen, ja.
Je luistert naar Lekker Uitgelegd. Vergeet je niet te abonneren, zodat je verzekerd bent van elke nieuwe aflevering.
Nu even iets anders, want dit is natuurlijk best wel tragisch. Hè, dat verhaal over Thailand en de manier waarop zij omgaan met deze risico's.
Mm-hmm.
Wil ik even naar een andere kant van het verhaal. En dat is de 10-jarige Engelse Tilly Smith.
Mm.
Dat is een kleine anekdote. Tilly Smith was met haar familie, met haar gezin, vader, moeder, waren ze op vakantie en lagen lekker op het strand van Phuket bij Maikaho Beach. Daar zat zij een zandkasteeltje te kleien. Je kent het wel. En tijdens het kleien keek ze zo eens af en toe naar de horizon en naar die zee. En toen kreeg ze in de gaten dat er vreemde dingen gebeurden. Vreemde dingen met het getij.
Mm-hmm.
En toeval wilde dat ze een paar maanden voordat ze op vakantie ging nog een aardrijkskundeles had gehad, waarin de aardrijkskundeleraar op school verteld had over een tsunami in 1980. En hij liet bij zijn uitleg een video zien. En die video herkende Tilly in wat zij daar ter plekke in Phuket vanaf het strand zag als zij richting het water keek. Tilly rent naar de moeder, wijst naar de zee en vertelt haar wat ze op school geleerd had. Ze vertelt over die tektonische platen. Misschien heeft ze de podcast geluisterd. Ze vertelde over aardbevingen onder water. En ondertussen werd ze onrustig van wat ze zag en wat er op zee stond te gebeuren. Ze begon te gillen, te roepen. En iedereen moest het strand af. En zo gezegd, zo gedaan. Tilly herkende namelijk de tsunami aan het vreemde getij.
Want de zee was weg.
Ja, die was weg en dan kwam hij weer en dan was hij weer weg en dan trok hij nog verder weg. En dat deed bij haar alarmbellen rinkelen. Er zijn andere manieren, buiten die moderne technologie van die sensoren, om dit soort onheil te bespeuren. Heb jij enig idee hoe je nog meer zou kunnen herkennen of hoe mensen het hebben herkend?
Nou, ik ken dan het verhaal van de terugtrekkende zee. Dus dat het, mm-hmm. Het strand denk ik een stuk langer werd. Een stuk breder werd.
Precies.
Eerlijk gezegd, nee.
Nou, de bewoners van het eiland Simulue, dat is een klein eilandje in Indonesië, die herkenden de tsunami ook. En waarom herkenden ze hem? Omdat ze namelijk al die verhalen uit de overlevering van eerdere tsunamis nog kenden en levend hielden. Dus de tsunami was daar een cultureel onderdeel van de overlevering van verhalen. En in 1906 hadden ze een grote tsunami gehad op dat eiland. En die verhalen over die ervaringen van 1906, dat is dan nog een paar generaties geleden, die verhalen werden levendig gehouden. En daardoor konden ze eigenlijk herkenden ze wat er gebeurde aan die verhalen die ze elkaar hadden verteld. En op die manier hebben ze zich dus op tijd in veiligheid gesteld.
Dat is een... maar wat zijn die verhalen dan?
Nou ja, de beschrijving van wat er precies gebeurde en hoe het donker werd en hoe het getij inderdaad ook terugtrok en hoe de zee reageerde. Of, en dan kom ik bij de tweede, hoe de dieren reageerden.
Want ik dacht het al. Dat dieren zijn vaak wel, net zoals bij zonsverduisteringen, maar ook bij aardbevingen, bij aankomend onweer, gaan dieren reageren. Ja,
en bijvoorbeeld aan de vogels, het gedrag van de vogels, konden ze zien dat er iets in de lucht hing, letterlijk en figuurlijk.
Mm-hmm.
Dat bleek dan een grote golf te zijn. Maar ook daaraan zijn er diverse mensen geweest en gemeenschappen die hebben kunnen herkennen dat er een tsunami aankwam. En zich dus op tijd in veiligheid wisten te brengen.
Wat over het algemeen betekent dat je naar hogere...
Ja, naar hogere plekken moet trekken. Ja, ja, precies. Ja. Nou, dan gaan we weer even naar het andere uiterste. En daarvoor gaan we naar de Weense kantoren van het kernstopverdrag. What's in a name?
Hm.
Maar goed, maakt niet uit. Ze waren in ieder geval niet zo oplettend, die lui die daar werkte op die kantoren. Hoewel ze wel de beschikking hadden over de apparaten die de activiteiten in die Stille Oceaan konden oppikken. Dus zij stonden in verbinding met die sensoren die die tsunami oppikten.
Wacht even, dat is de tsunami van 2004. Dus er waren wel sensoren.
Niet in die Indische Oceaan, maar wel in de Stille Oceaan. En die pikten ook op.
En ook aan de kant van Indonesië? Of meer ook toch in...
Nee, aan de andere kant.
Zuid-Amerikaanse kant.
Ja, maar die sensoren die gaven signalen af.
Ja, okay.
Maar, misschien voel je hem aankomen... De bevolking van de kantoren, de Weense kantoren van het kernstopverdrag... waren lekker met kerstvakantie. Dus de sensoren en de alarmbelletjes, die rinkelden vrolijk. Maar er was niemand om daar gehoor aan te geven. Vervolgens werden die boodschappen wel doorgestuurd. Hè, dat is, kennelijk was er een automatische verbinding. Naar een Amerikaanse basis op Diego Garcia. Dat is een eilandje midden in de Indische Oceaan. Daar zaten ook wel medewerkers nog, ondanks dat het kerst was. Dus daar kwamen de boodschappen even later wel aan. Alleen die hadden geen idee wat ze ermee moesten. Ze wisten niet wie ze moesten bellen. Er was geen protocol.
Nee.
En uiteindelijk besloten ze op eigen initiatief dan maar de Australische ambassade te bellen. En te waarschuwen dat er iets aan de hand was. En de Australische ambassade die dacht, nou ja, leuk, dankjewel. En die hebben de informatie verder ook niet doorgegeven. Kortom, de technologische alarmsystemen die functioneerden. Alleen het alarm is nooit op de goede plek terechtgekomen.
En had dat gekund? Hè, dat signaal kwam in Zuid-Amerika door die sensoren aan. Dat werd doorgeseind naar Wenen.
Ja.
Dat werd automatisch, want die waren niet thuis. Die zaten gans te eten of een konijn. En omdat die met kerst niet waren, ging het door terug naar dat eilandje.
Ja, dat waren de Amerikanen.
Maar dat heeft even tijd gekost, of niet?
Ja, dat kost allemaal tijd.
Tegen die tijd zal die tsunami er al wel geweest zijn, gok ik zo.
Ja, het...
In ieder geval, dichtbijzijnde landen dat, wel, ja.
Dat Phuket, dat duurde 2 uur voordat de golf daar was.
Ja.
Dus ja, okay. Je hebt niet zeeën van tijd, om het maar eens even in de context te halen. Kataboom. Nee, is wel goed. Daar ga ik even op door. Je hebt inderdaad, heeft die golf ongeveer 2 uur nodig om Phuket te bereiken. Die strand waar dat Engelse meisje aan het kleien was. Dat zandkasteeltje aan het bouwen was. Sri Lanka is nog iets verder weg. Dus misschien nog 2 uur langer. Hè. Dan heb je daar nog 4 uur bij wijze van spreken.
Ja.
En hoe lang zal het duren om een strand te ontruimen als er een waarschuwing is?
Ja, als die er is. De mensen zijn over het algemeen vrij langzaam.
Nou, laat het 10 minuten, een kwartier duren, 20 minuten.
Ja,
okay. In ieder geval heb je zat tijd als het 2 uur naar Phuket en laten we zeggen 4 uur naar Sri Lanka. Dan heb je genoeg tijd om die hele kuststrook natuurlijk in veiligheid te brengen. Dus het feit dat niet gebeurd is... daardoor, zegt men, zijn er toch 35.000 mensen eigenlijk ten onrechte of zonder dat het zou hoeven te zijn gebeurd, om het leven gekomen.
Ja.
Beter voor elkaar, Rick. En dan gaan we toch weer eventjes naar de door jou zo geliefde Japanners toe. Die hebben het gewoon veel beter voor elkaar.
Sterker nog, ik kan je een foto laten zien.
Ja?
En die zal ik je later nog wel even sturen. Ik moet hem even opzoeken. Ze hebben daar borden staan.
Ja, klopt.
Blauwe borden, daarop staat. En ik heb hem hier voor me. Be careful of tsunami. Staat in het Engels, maar in de boven staat het in kanji. De Japanse karakters. En dan staat er height above sea level in het Engels. Dus het is ook voor buitenlanders. En dan staat er een getal, 5,3 meter. Dus je kunt zien op dat bord, het staat aan lantaarnpalen, aan huizen. En daar staan echt tsunami. Ja, het zijn hulpmiddelen om zodat je weet hoe hoog moet je klimmen om überhaupt van een zekere tsunami van een goede afmeting, een paar meter, om daarvan gevrijwaard te zijn. Dat je daar niet door wordt weggeslurpt.
Ik ken die borden, want die stonden ook in het aardrijkskundeboek waaruit ik les gaf.
Ja,
dus ik ken
dat. Jij was dan niet in Japan geweest, toch?
Nee. Borden ken ik best wel niet in mijn verhaal. Nee, die Japanners die hebben het veel beter voor elkaar. En natuurlijk, die zijn door schade en schande wijs geworden. Want Japan, je zei het al even, ligt ook op die Ring of Fire. En die hebben hun portie aardbevingen en tsunamis natuurlijk ook meer dan eens gehad. Maar zij hebben een waarschuwingssysteem. Dat systeem heeft 3 minuten de tijd nodig. Hè, om eerst te registreren, vervolgens te beoordelen en dan vervolgens het alarm te laten afgaan. Tenminste, het hele systeem van waarschuwen. Het ontruimen van het kustgebied, daar doen ze 7 minuten over. Dus om van alarm of van meting tot ontruiming te komen, daar nemen de Japanners 10 minuten na de beving de tijd voor. Er zijn protocollen. De kinderen op school die in die buurt wonen, risicogebieden, die krijgen daar ook gewoon onderwijs in.
Ja.
Wat ze moeten doen in geval van nood. Dus die zijn gewoon prima voorbereid. Dus dat kan snel.
Ja.
En om een voorbeeld te geven, in 1993 was er een tsunami die Hokkaido trof. Het noordelijkste eiland.
Ja.
En die tsunami heeft maar 239 doden mensenlevens gekost. En dat hadden er echt heel veel meer geweest als dat effectieve waarschuwingssysteem niet had bestaan. Dus dat heeft echt duizenden mensen het leven gered. En als je dan bedenkt, ter vergelijking met die 230.000 doden die in 2004 de tsunami op zijn geweten had, dan is dat een fractie daarvan. Ik zie dat de tijd dringt. Ik ga nog even terug naar Tilly Smith, dat 10-jarige meisje op het strand.
Ja.
Tilly heeft, naar men heeft uitgerekend, die dag ongeveer 100 mensenlevens gered met haar waarschuwing en gegil. Vogels en andere dieren die waarschuwden of die aan hun gedrag andere mensen hebben laten weten, er is iets op komst, die hebben ook wel een aantal duizend mensen het leven gered. En de moderne technologie heeft die dag geen enkel mensenleven gered. Dat is maar eventjes om aan te geven het verschil tussen beide. Dus we kunnen een moraal aan dit verhaal geven, Rick.
Doe maar.
Ja, het moraal is 1, vertrouw niet blind op technologie.
Ja. Er is altijd een mens, er hoort een mens bij te zitten. Hè?
Ja, zeker.
2.
Dus AI moeten we misschien ook maar niet willen. Maar, of misschien juist wel, hè? Want dan kunnen we rustig die kerst.
Gaan we een keer een aparte aflevering over maken. Wat is AI in vredesnaam?
De tweede moraal die we uit dit verhaal kunnen halen is: luister naar je kind.
Ja.
Ja, ik haal ze er wel heel makkelijk uit. Het is, het is een beetje met de Franse slag.
Ja.
Heb oog voor onze dierenwereld. Hè?
Dat is absoluut, ja.
Dat is ook een hele belangrijke. En als laatste, maar niet de minste, luister goed naar je aardrijkskundedocent. Luister nou toch naar die man of die vrouw.
Zei hij, de geschiedenisleraar Annex.
Aardrijkskundeleraar Annex.
Ja, er is trouwens een. Bedankt voor deze moralistische.
Dat wil ik je mee.
Van dat kind. Ik begrijp natuurlijk dat als hier junior het voor het zeggen zou krijgen, dat de rapen gaar zijn.
Hmm.
Pa blijft toch nog wel een beetje op de achtergrond meekijken of het allemaal goed gaat. Hoewel ik hem heel erg vertrouw al van sinds kind al, van jongs af aan.
Ja, maar misschien is hij wel in staat om een tsunami te herkennen door het wisselende getij.
Ik zou hem eens vragen als hij van school komt.
Hoe zou jij zou je dat herkennen? Ja.
Er is trouwens een film gemaakt, hè, van die die familie, geloof ik. Ik weet niet of het die familie was.
Van dit meisje?
Dat
zou kunnen. Geen idee. Het is inderdaad wel een verhaal wat verfilmd zou kunnen worden natuurlijk.
Nou, de film is, heet The Impossible. Mm-hmm. Het is een familie die in Thailand door de tsunami wordt overvallen. En elkaar kwijtraakt. Ik weet
ja, niet. Nee, dat is niet dit verhaal.
Dat
maar
is niet dit verhaal.
Die film heb ik wel gezien. Die heb ik zelfs nog in de bioscoop gezien.
Oké.
Okay. Nu je het zegt.
Maar dat is een familie die een familie van vader, moeder en drie kinderen. Die,
ja.
Ja. Nee, dat is niet
ja, meer, maar goed. Ja, ik herinner me, ja.
Ja. En je hebt hem niet genoemd, maar je hebt natuurlijk ook nog de beruchte tsunami van 2011 in Japan.
Ja.
En daar zijn, jij zei dat in Hokkaido waren er iets van 239 overleden.
Ja.
Maar die van Sendai, ik zeg het nu niet goed denk ik, de tsunami van 2011 in Japan. Ja. Die was bij Sendai, neem niet kwalijk, de Tohoku earthquake. Daar zijn bijna 20.000 of misschien wel meer mensen toch overleden. Er was ook die kerncentrale die toen plof deed.
Ja, en dan dus, zaten ze natuurlijk ook weer heel dicht op het epicentrum. Hè? Ja, ja, dan kan je gewoon niet tegenop waarschijnlijk.
Nee, dat is dus dat is nog wel een belangrijk punt om te noemen. Als de aardbeving echt voor je deur zit. En de golf komt hebben we bijna onmiddellijk.
In de aflevering over die vulkanen ook over gehad. Dat het grote probleem bij deze hele materie is de onvoorspelbaarheid van de omvang, de plaats, het moment van aardbeving, uitbarsting enzovoort.
Precies.
Dus er is altijd een element van surprise natuurlijk in verworven. En zolang we de technieken niet helemaal hebben om vroegtijdig te herkennen, ja, misschien moeten we toch, ik zit nu even ook te denken, moeten we toch misschien maar die dieren wat beter naar de voorgrond schuiven. Want je hebt het hier ook, hè, als er slecht weer aan zit te komen, dat je al aan de onrust van een dier kan zien van, oh, het gaat straks spoken of er is iets op komst of wat dan ook.
Ja.
Misschien is dat
misschien moeten wij beesten die op de zeevloer leven uitrusten met een klein sensortje op de kop. Dat als die zo
in
doen,
the best of both worlds.
Nou ja, dat ze in één keer dat die beesten lopen rond en er is een aardbeving en je ziet dat beesten in één keer een meter de lucht in vliegen. Dus in ieder geval, dat is wat aan de hand. Dat kon wel eens een.
Of dat hij opeens hele grote ogen krijgt. Zo'n cameraatje op zijn beest. Ja, nee, dat
een
kan allemaal.
Van, een lookie met Ashimeno. Ja.
Hey, maar tot zover de tsunami.
Nee, goed verhaal. Leuk verteld. Ja. Bedankt voor het luisteren naar Lekker Uitgelegd. Vind je dit een fijne podcast? Laat dan een recensie achter in je podcast-app, zodat meer mensen ons kunnen vinden. En vertel het ook vooral verder, via de socials of gewoon aan een paar mensen van wie je denkt dat ze Lekker Uitgelegd leuk of leerzaam zullen vinden. Abonneer je vooral ook op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Mailen kun je ons via lekkeruitgelegd@gmail.com en vinden kan op Facebook. Tot over 2 weken. Oh ja, de intro muziek, die is van Kolbak. En Kolbak staat ook op Spotify.